Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Hartelijk welkom bij De Technoloog.
Nummer 334, hallo Herbert.
Dat dacht ik al. Ik had het zelf al.
Ja, het zelf?
Ja, ik dacht, het was vast 334. Nou, waarschijnlijk omdat het vorige week 333 was. Ja, en dat wist ik nog.
Ja, dat was een mooie. En volgende week is het ook een mooi getal.
Is 335 iets heel moois?
Nee, eigenlijk toch niet. Nee, ik dacht het.
Welkom Fred Streefland.
Dankjewel.
CEO van Secure Industrial Cybersecurity. En we gaan het hebben over cybersecurity in de ruimtevaart. Dat vind ik leuk. Een beetje kruising met Space Cowboys. Maar we zitten hier in De Technoloog.
Ja, Technoloog. Alles over cybersecurity in space.
En we gaan het even kijken. Want het heeft met allerlei moderne feiten te maken. Eén is, we hebben een ontzaglijke hoeveelheid satellieten om ons heen draaien. Die ook hele belangrijke dingen doen. En dat aantal dat explodeert.
Getallen even.
Precies.
Het was ja, er zijn verschillende getallen. Die zijn er eigenlijk publiekelijk. Het getal wat ik altijd aanhoud is dat er nu ongeveer 8.500 satellieten rond de aarde zweven. En ja, in ieder geval boven de 5.000. Dat zijn ook getallen die ik ook vaker zie. Maar 8.500 is het getal wat ik nu aanhoud. En de groei, want je zei het al Herbert in je intro.
Ja.
De groei is ook inderdaad explosief. Ze verwachten inderdaad meer dan 25.000 in de komende 5 tot 10 jaar.
Ja, nee, ik wou net zeggen, dat 8.500 of 5.000, dat ik zou hoger hebben ingezet.
Ja, ik had 12 ergens gehoord, maar prima.
Want ja, er zijn verschillende van die Starlink-achtige netwerken in aanbouw. Met duizenden of tienduizenden per netwerk is dan het doel. Er komen er verschrikkelijk veel bij. Goed.
Maar wacht even, want één ding snap ik dan weer niet. Want ik zag zo'n foto met dat rond de aarde helemaal vol zit met satellieten. Nou, rond de aarde is het vrij groot. En 8.500 en zelfs 25.000 lijkt mij ruimte zat. Maar dan hebben ze toch heel het van het gevaar. Een van de gevaren, security. Dat ze elkaar raken. Een meteoriet die elkaar raakt. Is dat een onderwerp waar jij je mee bezighoudt? Of juist niet? En is dat gevaar echt groot?
Ja, het gevaar is groot. Niet zozeer satellieten die elkaar raken. Maar vooral ruimtepuin, zoals dat heet. Debris.
Ja, ja.
Daar is ontzettend veel in de ruimte. Dat daar rondhangt en rondzweeft. En dan moet je denken aan meer dan 1 miljoen. En dan heb je wel een groot aantal. Meer dan 1 miljoen ruimtepuinstukken. Die groter zijn dan 1 centimeter. En dan heb je het wel over een drukte in een heel grote ruimte.
En dan krijg je natuurlijk niet elke dag botsingen.
Nee.
Maar dat een satelliet een keer een klap voor zijn kop krijgt, die kans neemt dan toch wel heel vervelend toe.
Ja, dat was toch pas
in zijn levensduur.
Was toch onlangs was er toch schade ontstaan door ruimtepuin? Nou, een bericht dacht ik niet.
Ja, het is nooit ook helemaal zeker. Hè? Dan is een satelliet opeens uitgeschakeld en dan denken ze, hoe kan dat gebeurd zijn? Nou ja, en een botsing met een of ander object is dan een mogelijkheid.
Heb je dan stop ik ermee. Heb je een getal van hoe groot die kans is? Want voor mijn gevoel is die kans echt nog steeds met 1 miljoen en 8.500, zo'n grote ruimte, nog steeds klein. Maar het is een reëel gevaar, hoor ik altijd. Maar hoe groot dan die kans is?
Nee, ik heb geen getallen van hoe groot die kans is. Dat weet ik niet.
Het winnen van de.
Maar het is een reëel gevaar in het ruimtestation.
Oh, ja.
He, zo'n ding dat vrij groot is en heel lang ronddraait. Er zijn diverse botsingen geweest met dat ruimte. En dat zijn vaak hele kleine rotdingetjes die dan een kratertje slaan in een ruitje of zo. Of een lekkage veroorzaken die ze dan weer weten te dichten. Maar dat is op zichzelf routine.
Oké. Okay.
Dus het is echt wel een probleem. Goed. Maar er zijn ook, jij hebt ons zelf, Fred, een presentatie gestuurd waarin allerlei feiten dan op een rijtje worden gezet. Kun jij voor ons in kaart brengen op wat voor manier satellieten kunnen falen? Wat zijn allemaal de mogelijkheden van problemen die je daarmee hebt?
Ja, er zijn verschillende mogelijkheden waardoor satellieten kunnen falen. En dan begin ik eigenlijk met de meest interessante, denk ik zelf. De meest spannende, om het zo te zeggen. Dat is natuurlijk dat satellieten ook daadwerkelijk worden aangevallen door vijandelijke staten. En dat bedoel je met de anti-satelliet missiles die er zijn. Dat is natuurlijk James Bond-achtige karakter wat je hebt.
Oké, dus echt met fysiek destructieve wapens.
Ja.
Maar dat is toch nog niet gebeurd?
Dat is wel gebeurd, maar dat is door te testen is dat gebeurd. Dus er zijn landen, in dit geval Rusland, die heeft in 2017, als ik het goed heb, ja, in 2017 en ook in 2019, hebben ze een oude satelliet van hunzelf, hebben ze inderdaad met een anti-satelliet missaal hebben ze kapot gemaakt, en waardoor India er weer ruimtepuin ontstond.
India heeft het ook gedaan.
India heeft het ook gedaan, dat klopt. Ja, maar ik weet in ieder geval dat Rusland twee keer een ASAT-missaal heeft getest. Topol 19, om in de termen te blijven. Dus en ze hebben ook getest met het afschieten van die missiles vanaf een vliegtuig. Ja. En niet vanaf de grond.
Nee, oké. Okay. Ja. Hey, maar dat is op zichzelf interessante informatie, maar... Dat is niet iets waar je erg goed tegen kunt verdedigen. Hè?
Ja, dat was mijn volgende vraag. We hebben het over security.
Ja. Nee, dat klopt. Nou, het is ook het eerste voorbeeld wat ik wilde noemen, waardoor satellieten kunnen falen. Om terug te komen op jouw vraag.
Ja, inderdaad.
Feitelijk zijn er natuurlijk meerdere zaken waardoor satellieten kunnen falen. En dan heb je het vooral over elektronische oorlogvoering, jamming en spoofing. En vooral, wat mij natuurlijk het meest interesseert, het cyberaspect.
Ja.
Dus het daadwerkelijk door middel van het... cyberaanvallen van satellieten.
Ja.
Het onklaarmaken van satellieten en hun grondstation en of hun grondstations.
En de reden dat we het er nu over willen hebben is natuurlijk ook dat het belang van die satellieten steeds groter is. Hè? Want noemen jullie in het bedrijf ook, satellieten zijn tegenwoordig kritieke infrastructuur.
Absoluut. Ja. Ja, en dat wordt niet alleen door ons gezegd. Dat wordt ook door mensen, door onze adviseur, zeg maar. Die dame waarvan jij de presentatie hebt ontvangen. Barbara Grove. Zij is adviseur bij de NASA. Zij is adviseur bij de Department of Defense. En zij pleit daar ook voor. Dus wij pleiten ervoor om space kritieke infrastructuur te maken. En gelukkig is dat ook in de NIS-2 directive ook opgeschreven als space is kritieke infrastructuur. En waarom is het kritieke infrastructuur?
Ja, omdat NIS-2 directives trouwens, daar hebben we het een week of wat geleden.
Ja,
een week
precies, 8-9 geleden.
Over gehad. Voorschriften voor beveiliging.
Ja Europese wetgeving voor kritieke infrastructuur. Nou, en als je dan kijkt naar space assets. Dan hebben ze het dus over kritieke infrastructuur. Waarom is het kritieke infrastructuur? Eigenlijk is het heel simpel. Omdat zonder space, zonder satellieten, er heel veel zaken op de aarde... gewoon niet plaats kunnen vinden. Om een idee te geven. We vliegen 31 GPS-satellieten rond de aarde. Als 25% cyber aangevallen wordt, dan gaat er geen vliegtuig meer in de wereld die opstijgt of landt.
25%?
25% van die 31 GPS-satellieten. Als je die onklaar maakt, als je die laat falen...
Acht stuks.
Dan gaat er geen vliegtuig meer de lucht in en dan gaat er ook geen vliegtuig meer landen. Maar satellieten zijn gewoon noodzakelijk voor de navigatie. Maar ook satellieten zijn noodzakelijk voor het betalingsverkeer. Als er ergens betalingsverkeer plaatsvindt, dan is er vaak satellietcommunicatie nodig om de creditcard af te schrijven van de terminal.
Maar daar is toch nog wel een workaround voor.
Daar zijn workarounds voor. Ja. Maar het navigatieverhaal, onder andere, maar ook het weer, het voorspellen van het weer. Communicatie. Communicatie, heel, heel essentieel. Nou, dat hebben we natuurlijk in Oekraïne gezien. Daar komen we denk ik dadelijk later wel op. Ja, daar heb je natuurlijk satellieten voor nodig. Dus satellieten en hun grondstations, want dat wordt wel eens vergeten. Ja, die zijn essentieel in de maatschappij tegenwoordig. Zonder satellieten gebeurt er heel weinig.
Ja.
Ja, ik wil heel graag...
ademhalen ben.
Nee, ik wil toch wat zeggen, maar ik weet niet of dat het juiste moment... Maar ik wil ook gewoon heel concreet... Want ik zag een heel leuk filmpje van een gast die een satelliet ging hacken. En ik vind het wel even leuk om aan de hand van zo'n case... Je koopt een tv-disc.
Ja, een schotel. Ja.
Ja, een schotel. En daarmee hackt hij. Misschien is het wel leuk om die case te beschrijven dat je dat doet. Want dan komen alle aspecten van de beveiliging.
Hoe val je een satelliet aan?
Ja.
En de boodschap was, een amateur kan het beveiligen.
Nou, 300 pond, geloof ik.
Oké. Okay.
Ja.
Nou, leg maar uit. Fred.
Nou ja, het feit is natuurlijk dat satellieten zijn destijds altijd ontwikkeld om iets langdurig te doen. Die zijn ontwikkeld niet met security in het achterhoofd. Waarom? Omdat satellieten werden altijd ontwikkeld om robuust te zijn. Ze hebben te maken met temperatuurverschillen in de ruimte. En er is een verbinding, een radiofrequentieverbinding met het grondstation. En die satellieten zijn altijd ontwikkeld en nooit met gedachten van security in het achterhoofd. Waardoor die satellieten eigenlijk open zijn. qua verbindingen naar het grondstation toe.
Is het niet encrypted? Want dat vind ik ook...
Nog niet. En nog niet moet ik zeggen, sommige satellieten zijn ondertussen encrypted. Ze zijn
Natuurlijk.
De nieuwe wel. Ze zijn pas in 2016 begonnen met de encryptie van de verbindingen. Omdat in het verleden, nogmaals, werd er gedacht vanuit hun gedachtegoed van een satelliet moet zo licht mogelijk zijn. Want elk kilogram is ongeveer $250,000. Dus hoe zwaarder die satelliet, hoe meer security erin bouwt, hoe zwaarder die satelliet. En dat is ook niet handig voor de vorm.
Security bestaat uit software, dat weegt nul.
Klopt. Maar er zal ook misschien wel hardware bij moeten komen om die software werkend te krijgen op een satelliet. Dus daar is sowieso naar gedacht. Er werd ook altijd gedacht van, ja, wie gaat nou een satelliet hacken? Dus ook een stukje security by obscurity, zoals dat toen werd gezegd, wat nooit een goed plan is. En ja, dus die satellieten zijn altijd gebouwd met het gedachte van ze moeten het doen. Ze moeten constant aanstaan, ze moeten werken. Ze moeten brokstukken, wat we al eerder hebben besproken, kunnen weerstaan in de lucht. En daar zijn met dat doel zijn ze gebouwd. Ze zijn nooit gebouwd met het idee dat ze überhaupt door anderen aangevallen worden. Dus er is nooit security ingebouwd.
Ja.
En dat is de reden waarom ze ook redelijk makkelijk benaderbaar zijn.
Dat is vrij naïef, hè? Want ik heb hier een sheet voor me, intrusions into NASA systems. Nou, dat begint in 97 en hier stopt het in 2011. En dat is gewoon jaarlijks meerdere keren alleen maar intrusions.
Maar wacht even, daar wil ik het heel graag over hebben. Maar weten we al genoeg van hoe die gast met zijn schoteltje satellieten gaat?
Nee, maar daar komen we zo op. Nu waarom het niet veilig is, dat hebben we nu.
Ja.
En want hij kan namelijk, het is unencrypted. Dus hij gaat naar de winkel, koopt een tv-schotel en dan...
Hij koopt ook een apparaat waardoor hij in staat is om die radiofrequenties om te zetten in bits en bytes. Dus hij heeft op zijn computer, op zijn laptop, heeft hij een apparaatje dat in staat is om op die radiofrequentie van die satelliet in te loggen, om het zo te zeggen. Hij gaat de dingen vertalen.
Ja, is dat gewoon vrij verkrijgbaar open source? Die software kan hij gewoon ergens...
Ja, ja.
Oké, top.
Het is ook vaak bekend wat voor radiofrequentie die satellieten op werken. En dan is het een kwestie van zoeken en de juiste verbinding vinden. En je zag ook op dat filmpje waar je naar verwijst, Ben, zag je ook dat hij verschillende spikes ziet in die verbindingen. Dus, en hij kan die verbindingen, die kan hij vertalen dus, in die spikes, die kan hij vertalen in bits en bytes. En daarin ziet hij dus letterlijk op zijn computer, op zijn laptop, ziet hij dus wat voor data er tussen het grondstation en die satelliet plaatsvindt. En hij kan dus de man in the middle... Kan hij spelen, omdat hij de frequentie zit. Hij kan op die satelliet inloggen, omdat die satelliet niet encrypted is.
En wat voor satelliet heeft hij uitgezocht voor deze grap? Kijken jullie allebei even aan.
Ja, gewoon een communicatiesatelliet. Standaard communicatiesatelliet.
Ja. En het was een onderzoeker, dus hij deed er verder niks mee. Maar je kan natuurlijk wat je zegt, als hij daarop in kan, dan kan je...
En wat had hij kunnen doen?
Hij kan de communicatie verstoren. Hij kan erin, zeg jij. Dat had ik niet helemaal door, dat hij zich in de satelliet zou kunnen komen, dat hij... Dat kan.
Dat liet hij niet echt zien. Nee, maar dat zijn wel mogelijkheden. Het ging vooral omdat hij die communicatie kon onderscheppen. Dat was okay, wat er in het filmpje uitkwam.
Ja. Dus hij kon je van alles voor afluisteren, maar buiten gevecht stellen, hè, dat ding gewoon uitzetten. En jij zegt man in de middel. Dat betekent dus dat je de communicatie verandert.
Kan.
Dat je op een of andere manier jezelf voordoet als een van de partijen die daar aan het communiceren zijn.
Ja, dat zijn mogelijkheden. Dat zijn allemaal
mogelijkheden. Even nu terug, hè, want dit is. Stel je voor dat je acht GPS-satellieten bewerkt. Dus kom je daar ook zomaar in? Zijn die ook niet encrypted? Dan kan je het signaal vervangen en... Ja, dan ben je toch echt de pineut? Ik bedoel, dan zijn
Wacht even, we moeten even een vraag van maken. Kan je de GPS-satellieten op een dergelijke manier...
In theorie zou het kunnen. Ondertussen is natuurlijk ook, sinds 2016 zijn die verbindingen wel geencrypted met de GPS.
Op afstand? Okay.
Nee, die zijn gewoon op afstand. Ja, geüpdate, absoluut. Ze hebben daadwerkelijk die satellieten dusdanig aangepast dat ze nu wel encrypted met het grondstation praten.
Want we hadden daarnet nog over de mogelijkheid om ze uit te zetten. Hè? Jij zegt dan vertrekt er geen vliegtuig meer.
Ja.
Maar veel kwalijker is het als je ze op een of andere manier kunt beïnvloeden. Zodat de GPS-informatie fout is. Dan gaan die vliegtuigen namelijk wel de lucht in, maar vliegen ze tegen een berg.
Ja, ja, en dat is nog steeds, helaas is dat nog steeds absoluut mogelijk. Het hebben we ook gezien.
Ondanks het feit dat die verbindingen nu encrypted zijn.
Omdat er nog steeds mogelijkheden zijn op het spoeven van GPS-satellieten. De Russen zijn daar enorm goed in. We hebben het zelfs gezien vorig jaar zelfs, tijdens de oorlog in Oekraïne. waarin airline vliegtuigen van Finnair boven Kaliningrad verkeerde GPS-signalen kregen en gespoefd werden. En dat is daadwerkelijk een melding van gemaakt.
Maar eventjes duidelijk maken waar we het precies over hebben. Want spoeven, daarvoor moet je dan speel je voor GPS-satelliet.
Ja, maar heb je een nepsignaal. Ja.
Dan heb je een nepsignaal. Maar een belangrijk ding bij GPS is volgens mij waar het signaal vandaan komt. Dus dan moet je op een plek zitten met je gespoefde signaal. Ja. Dat het lijkt alsof je die satelliet bent. Moet je ergens hoog in de lucht wezen.
Ja, het is wel zo. Even terug te gaan, even correctie. Het is niet dat die Finnair vliegtuigen zijn gespoefd, maar die zijn gejammed. Dus ze hebben daar heel veel noise gebruikt.
Oké, okay, dat is wat
dus, anders. Dus GPS jamming is daar, hebben ze daar gezien. Ze hebben wel spoofing gezien bij Unmanned Aerial Vehicles van de OVSE.
Ja, dan moet je dus een...
Dus daar hebben ze wel spoofing. En dat was inderdaad op de grens bij Oekraïne. Met unmanned aerial vehicles.
Maar dan moet je een ballon of een drone zijn en boven het luchtverkeer zitten.
Ja, of je moet inderdaad in de buurt zijn bij de grondstations. Of in ieder geval de grondstations kunnen beïnvloeden.
Dus
connectivity tussen de grondstations en de GPS.
Ja. Goed. Dan hebben we een paar voorbeelden van wat er gedaan kan worden. Hè? Wat er mis kan gaan. Kunnen we het even hebben over motieven? Wat kunnen booswichten, zeg ik altijd maar, wat kunnen die beogen?
Ja, in feite de motieven, als je kijkt naar de motieven, dan zijn het variërend van de research mensen waar we het al over gehad hebben in het filmpje. Ja. Die dus gewoon kijken wat zijn de mogelijkheden.
Ja, dan kun je nog zeggen dat is bona fide.
Dat is bona fide, absoluut. Maar als je kijkt naar de kwaadwillende, en in dit geval het beste voorbeeld is natuurlijk de Viasat satellieten. Die op 24 februari 2022 door de Russen de grondstations werden, de modems werden aangevallen met ransomware, met Wiper malware. Waardoor Elon Musk dus moest helpen met zijn Starlink-satellieten om Oekraïne toch wel satellietverbindingen te laten behouden. Dus dat is iets wat kwaadwillenden kunnen. Daarnaast is ook gebleken dat wederom de Russen een aantal andere satellieten tijdelijk hebben kunnen beïnvloeden. Tussen de 2 en 9 minuten hebben ze ooit een keer die satellieten kunnen beïnvloeden. Maar in feite hebben we nog niet veel andere voorbeelden gezien dan de voorbeelden die ik nu net genoemd heb. Dus er zijn wel voorbeelden van, maar het is best wel lastig.
Nou ja, ik heb juist het idee dat het niet lastig is. Wat is het lastige dan eraan? Kijk, ik snap...
Het lastige eraan is dat je sowieso er weinig over hoort. Dat ze vaak het niet naar buiten brengen. Dat zien wij vaak. Dat we hebben wel vermoeden dat er
de slachtoffers
brengen. Slachtoffers, ja. Ja. De slachtoffers, de organisaties.
Dat is een bekend verschijnsel.
Om dan wel paniek te voorkomen. En om toch even het onder het kleed te schuiven. Dat is wat we zien. De voorbeelden. Ja, ik heb denk ik een 10-tal voorbeelden van verschillende satellietaanvallen. Om het zo te zeggen.
Digitale satellieten.
Digitale satellietaanvallen. En meer heb ik er in de literatuur niet gezien.
Maar kun je er een noemen? Als je zegt ik heb 10 voorbeelden. Wat kun je dan?
De Viasat satellieten. Die had ik al genoemd. Die jamming op die airliners vorig jaar. Wat ook wel interessant is, dat er gezegd wordt of geclaimd wordt dat er dat Rusland die heeft een UAV vernietigd met een laserwapen.
Een drone.
Vernietigd met een laserwapen. Want ook lasers hebben we niet genoemd. In het begin op jouw vraag inkomend van wat zijn de falende mogelijkheden. Je hebt natuurlijk ook de wapens, de lasers, de high power microwave wapens die ze ook kunnen afvuren op satellieten en in dit geval op drones. En het is nooit bevestigd, maar die drone is inderdaad schade opgelopen.
Wat je doet met een goed Nederlands woord is verblinden.
Ja,
eigenlijk.
Ja. Dat is ook een
redelijk low-tech, om het maar zo te
zeggen. Ja. Ik zie zo'n pennetje voor me, zo'n rood pennetje. Ja.
Zal iets groter pennetje
brandglas.
Geweest, nee, maar wat je ziet, nogmaals, ik ben ongeveer een 10-tal voorbeelden tegengekomen in de literatuur, die ook gepresenteerd worden. Het zijn natuurlijk elke keer dezelfde voorbeelden. Maar we praten over een tijdsbestek van de afgelopen 10 jaar.
Ja.
Vanaf 2013 hebben we al voorbeelden gezien. Ik kan me voorstellen dat er veel meer plaats heeft gevonden, maar dat we het niet weten.
Ja, precies. En waar ik dan nog over zit te denken is, gaat ook wel eens iets mis, ik zal maar zeggen, door natuurlijke oorzaken. Hè? Dus door kosmische straling of door zonnepanelen die het niet meer doen. Of door brandstof die opraakt. Ik verzin maar even een paar dingen.
Ja, dat zijn allemaal.
Of die micro-botsingen. Botsingen met
micrometeoruten. Ja.
Wat ik me dan afvraag, want we hebben het hier nu vandaag over digitale beveiliging. Hoe belangrijk is het cyberdeel daarvan? Want als er, ik noem maar een dwarsstraat, 100 keer zoveel problemen zijn met satellieten door natuurlijke oorzaak dan door boeven. Ja, is het dan heel belangrijk om je ermee bezig te houden?
Dat is een terechte vraag. Ik denk dat het steeds belangrijker wordt om ernaar te kijken. Niet alleen omdat ik dat vind, maar omdat je dat ook elke keer terugziet in alle verschillende artikelen die ik gelezen heb. En je hoort ook mensen zeggen, we moeten echt iets met die cybersecurity doen voor in dit geval space assets. Omdat er internationaal, de ruimte is internationaal, net als de internationale wateren. Maar ja, er is niemand eigenlijk echt verantwoordelijk voor. Mm-hmm. We zullen daar veel meer mee moeten. We zullen dus echt een ruimtevaartorganisatie, en je kan hem onder de VN hangen, die daar wat van vindt en die daar wat mee doet. En om terug te komen op het verschil tussen natuurlijke oorzaken of cyberoorzaken. Ja, we hebben gewoon gezien dat een cyberoorzaak is veel meer gerichter en is veel minder op toeval berust dan een natuurlijke oorzaak in dit geval. En we zien natuurlijk ook dat de Russen en de Chinezen hier heel erg actief in zijn. De laatste jaren vooral. Dus we zien ook gewoon dat de cyberdreiging toeneemt. De kans dat een satelliet door een natuurlijke oorzaak faalt, die zal ongeveer hetzelfde blijven. Maar de cyberdreiging neemt absoluut toe.
Ja, maar dan hebben we het over satellieten, cyberdreigingen. We hebben het over satellieten. Ja, maar goed, je hebt maar 10 casussen. En iedereen zegt het neemt toe. Dan denk ik, ja, oké, ik geloof dat. Maar ja, weet je, nou, maar dat is best wel een moeilijk verhaal.
Ja, maar die van die 10 casussen zijn denk ik de laatste 5, 6, 7. Die zijn in de laatste 2 jaar hebben die plaatsgevonden. Ja,
en ik vind zelfs het grondstation, weet je wel, dat je daar malware inbrengt. Ja, dat is toevallig een grondstation van een satelliet. Maar ze hebben ook elektriciteitsgebouwen aangevallen. Snap je? Dus hoeveel heeft dat met... Ze willen die satellieten waarschijnlijk onklaar maken om geen communicatie mogelijk te maken. Dus die snap ik wel. Maar die vind ik ook al... Is dat echt satellietspecifiek? Weet je wel? Dus dat is natuurlijk...
Ja, ik denk dat het...
Wat is eigenlijk met cybersecurity, hebben we het nu over, en satellietspecifiek? Want we hebben het over dezelfde middelen eigenlijk. DDoS, malware, noem maar op.
Absoluut, absoluut. Nou ja, wat je ziet is natuurlijk dat satellieten, maar ook het ISS ruimtestation, dat is natuurlijk ooit gebouwd met heel veel operationele techniek, zoals we dat noemen. Dus dat zijn de apparaten die zorgen voor iets fysieks. Dus voor de koeling, de ventilatie, in dit geval druk, dat soort zaken. En dat is nooit aan het internet gehangen. De laatste jaren, de laatste 10, 15 jaar, zijn al die apparaten die ik ook genoemd heb, die OT, die is wel aan het IT, aan het IT-netwerk gehangen. Waardoor je dus het risico krijgt en de kans krijgt dat het veel makkelijker toegankelijk is.
Ja.
Kijk, vroeger zeiden ze altijd, een datacenter, wij zijn van de datacenterbeveiliging, maar een datacenter, maar hetzelfde geldt voor een ISS-ruimtestation, dat is gebouwd om iets te doen en dat is nooit gebouwd om aan het internet te hangen, bij wijze van spreken.
Ja.
Maar nu zie je dat ook het ISS-ruimtestation heeft verbindingen met het internet. En daardoor...
Ze hangt dat vol dus, met IoT, dus als daar de
het
temperatuur...
Het hangt vol met IoT, maar ook met OT. OT en IoT en een klein
wat,
beetje
wat
IT.
Wat is OT, even helpen?
Operationele techniek.
Oké, okay, ja.
OT, dat zeg, ja, zeg, ik noem het altijd de oude fabrieksmachines.
Mm-hmm.
De cooling devices en de ventilatie, dat soort zaken.
Nee, maar je kan het gelijk met een huis. Je hebt gewoon een huis, hangt niet aan het internet. Maar nu met alle smart buildings, dan hangt aan het internet. En dan krijg je gelijk een cyber security problemen, uitdagingen enzovoort.
Ja, het geeft natuurlijk veel voordelen, maar aan de andere kant geeft het ook risico's. En dat is exact hetzelfde met satellieten. Het is precies hetzelfde of met een ruimtestation.
En jij pleit dus eigenlijk voor het oprichten van een organisatie die dat op een of andere manier, ja, wat moet die gaan doen? Moet die gaan coördineren?
Ja.
Of inspireren, weet ik veel. Wat moet die gaan doen?
Nou, ik zou inderdaad een Europese organisatie, en die kan best bij de European Space Agency in Noordwijk worden belegd. Ja, ik zou er echt voor pleiten om in ieder geval een kennisinstituut op te zetten, waarin ze dus alles gaan inventariseren van hoeveel satellieten zijn er, hoe beveiligd zijn die satellieten,
ja.
En wat kunnen we erom doen om de toekomstige uitdagingen te lijf te gaan. En wat je ziet in Amerika zijn ze bezig met een Space Resilience Range, zo heet dat officieel. En daarin gaan ze dus dingen testen. Ze gaan de informatie bij elkaar voegen. Ze gaan ook de lessons learned die ze hebben gehad van aanvallen, gaan ze analyseren. Dus dat wordt echt een kenniscentrum op het gebied van Space Resilience, zoals het ook heet. Nou, ik stel voor dat ik zou ervoor pleiten om dat Europees ook zo op die manier te doen.
Ja, houden jullie je daar blijkbaar intussen mee bezig? Je zei ook net, als het gaat om GPS, de encryptie is tegenwoordig toch wel een standaard onderdeel. Ik sprak iemand die werkt bij CGI, die zei van, security als het gaat om security in de ruimtevaart, daar zijn wij ook de hele dag mee bezig. Daar hebben wij gewoon mensen voor die daarop zitten. Dus is dit niet een probleem dat vanzelf bezig is opgelost te worden? Gewoon omdat cybersecurity tegenwoordig redelijk standaard is in de digitale techniek?
Ik wou dat het zo was. Alleen wat je ziet is in de ruimtevaart, maar hetzelfde geldt voor de kritieke infrastructuur in de wereld. Daar heb je gewoon te maken met die OT-systemen, die operationele technieksystemen. Die praten een andere taal, die zijn anders opgericht, die zijn anders opgebouwd. Je zult kennis van zaken moeten hebben om te begrijpen dat cybersecurity, de IT-beveiliging, hoe het vroeger heette, dat hij zijn intrede heeft gemaakt in die OT-omgeving. Dus iemand van CGI, die zou daar best heel veel verstand van hebben, van de IT-security. Maar OT zul je echt een ander, want dat zijn vaak werktuigbouwkundigen.
Ja, maar OT hangt toch niet aan het internet?
Dat zou dat denken, maar alle OT hangt indirect aan het internet.
Oké.
Okay, dat is het gevaar.
Maar dat er dan een sensor opkomt of zo?
Wat denk je van updates die gedaan moeten worden op het systeem zelf? En een goed voorbeeld daarvan is natuurlijk Stuxnet. Want in 2010, we hebben het over 13 jaar geleden.
Ja.
Stuxnet was een uraniumverrijkingsfabriek van de Iraniërs. Die hing absoluut niet aan het internet. En toch is daar een virus naar binnen gebracht.
Ja, via sticks.
Via een USB-stick en een laptop in dit geval. Dus alles hangt altijd indirect een keer aan het internet. En heel vaak wordt dat gezegd, Ben, wat jij zegt, van OT hangt niet aan het internet. Sorry, maar dat hangt wel aan het internet. Alleen niet altijd direct. Maar indirect is er altijd wel een verbinding met het internet. Dus je hebt daar altijd mee te maken. En dat is hoe wij er naar kijken. Dus wij vinden, als je het om terug te komen op jouw vraag, Herbert, van een Europees kenniscentrum op Cybersecurity for Space. Daar zul je gewoon kennis moeten hebben over OT. Moet je kennis hebben over IoT, wat je ook zegt. Dat zit er ook overal in. Dat komt ook overal bij kijken. En je zult ook informatie moeten inwinnen. Van wat is er allemaal gebeurd? Wat zijn de ontwikkelingen? Welke kant gaan we op? En dan kun je dus met adviezen komen. Dan kun je zeggen, dan moeten we op die manier die dingen inrichten.
En de Duitsers die hebben een voorzet gedaan. Hè? De IT Grundschutzmethodiek. Alleen maar in het Duits. Maar ja, door ChatGPT had ik het natuurlijk snel ook in het Nederlands. Maar is dat een goed voorstel? Moet even dus vertellen wat ze ongeveer aanbieden. Wat ze zeggen. Of het een goed voorstel is.
Nou, ik heb toen jij mij dat artikel doorstuurde. Ja. Waarvoor mijn dank. Heb ik het ook doorgenomen.
Akkert.
Ja,
dat is een lang artikel.
Ja, ik heb 3 jaar in Duitsland gewoond, dus dat scheelde sowieso. Dus ik had ChatGPT niet nodig. Maar wat je ziet, ik denk dat een heel goed voorstel is. Ik heb er alleen niks van gehoord. Ik heb daar in Nederland nog niks over gehoord.
Dus nou moeten jullie mij ook even inlichten. Wat stond er in dat voorstel?
Oké, ik kwam een artikel tegen uit de Washington Post. Ja. Waar ze verwezen dat Europa nu de resilience satellite, dat ze daar regelgeving voor gaan voeren. Nou, en dat was dus de IT Grundschutzmethodiek. Dat is een Duitse organisatie die dat opzet. Ja, en wat ze zeggen, weet je, beschrijft de specifieke ruimtevaartsector zoals het ontwerp, de productie, lancering. Ze gaan het gewoon klassificeren. Ze gaan regels waar ergens iets aan moet voldoen.
Ja, standaarden. Standaarden ontwikkelen. Ook, en dat is heel belangrijk wat jij zegt, Ben. Heel belangrijk is dat in het productieproces van ruimtevoertuigen, ruimtesatellieten, dat je ziet dat nu op dit moment, als een satelliet wordt ontwikkeld, hebben we misschien wel 100 suppliers die allemaal een stukje van die satelliet ontwikkelen.
Ja, interessant. Okay, ja.
En dat is dus die supply chain die enorm belangrijk is. En daar wil je dus daadwerkelijk zicht op hebben. Van welke software komt erin? De S-bom misschien wel verhoord. Software Bill of Materials, zoals het heet in het Engels. Dat is dus eigenlijk, wil je een ingrediëntenlijst hebben, zeg het zo, vertaal ik het altijd. Ja. Van waar bestaat mijn systeem uit? In dit geval een satelliet. Dus je wilt eigenlijk elk stukje hardware en software wat er in die satelliet zit, wil je eigenlijk inzichtelijk maken.
En wie is daarvoor verantwoordelijk? Wie heeft op die manier invloed op wat er inkomt?
Absoluut. Dus
en uiteindelijk is in de keten, zeg maar, als de ESA een satelliet wil bouwen, is de ESA verantwoordelijk dat ze in de keten al die partijen aan die standaarden voldoen.
Ja. Ja.
Ja. Geleidelijk aan wordt me ook duidelijk hoe ingewikkeld het is. Maar het zal eigenlijk, denk ik dan, ook weer in de ruimtevaart niet zo heel veel ingewikkelder zijn dan in de rest van de wereld. Hè. Zie je Stuxnet. Je wilt niet dat er malware met een satelliet mee omhoog wordt geschoten. Je wilt niet dat er iemand op afstand bij kan. Er zijn allerlei mogelijke routes die je wilt afsluiten. Is die complexiteit, is dat sowieso beheersbaar? Moet je niet op een of andere manier die supply chain, zoals jij dat noemt, een stuk simpeler maken dan die nu is? En kan dat wel?
Die laatste vraag van jou, dat is moeilijk om te beantwoorden. Het eerste gedeelte van jouw vraag, ik denk dat het inderdaad, dat je helemaal gelijk hebt. Het is het vergelijkbaar met wat er op aarde ook gebeurt. Hetzelfde verhaal. Exact hetzelfde. Maar zelfs op aarde hebben we daar een uitdaging in.
Ja.
Daar lukt het nog niet helemaal.
En maar is het dan wel nodig om te zeggen van, nou, we hebben het probleem in de ruimtevaart ook, daar willen we ook op gaan letten. Dan kun je toch de standaarden gaan gebruiken die daarvoor op aarde al lang gelden.
Absoluut. En dat is ook een voorstel wat gedaan wordt. Vanuit NASA.
Dan zijn we er toch uit.
Ja, klopt. Nee, maar dat is absoluut een voorstel wat gedaan wordt. Maar er moet wel een instantie zijn die dat oppakt. En nu zie je nog dat er gewoon te veel instanties. Het is nog te versnipperd op dit moment.
Mm-hmm.
Eigenlijk een vergelijkbaar probleem wat we in de normale wereld ook kennen.
Dat snap ik niet goed. Je zegt er zijn te veel instanties, dus doen we er eentje bij.
Nee, dan gaan we instanties samenvoegen. Dan wel gaan we eentje ervoor verantwoordelijk maken. Dat is mijn voorstel.
Mm-hmm.
En daar, die is ervan. Die organisatie is ervan.
Ja.
Maar dat zou absoluut heel erg enorm helpen.
Maar ook weer, om het beter te begrijpen. De problematiek speelt al bij het bedrijfsleven op aarde. Er zijn ruimtevaartbedrijven. Wat is er nou specifiek aan de ruimtevaart dat je daar een aparte club
voor wil ik ook weten.
Want je kunt toch ook gewoon zeggen, ja, dat zijn ook bedrijven die moeten aan de cybersecurity standaarden voldoen die we al lang hebben.
Ja, dat is een goede vraag. Ja, wat is er specifiek aan de ruimtevaart? Ja, eigenlijk het enige specifiek aan de ruimtevaart is dat de ruimtevaarttuigen, de satellieten, dat die ver weg en niet zichtbaar zijn. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja.
Ik denk dat dat het verschil is. En dat de perceptie is dat je daar heel moeilijk bij komt. Nou, dat is nu niet zo. Dat hebben we ook gezien. Dus eigenlijk is het ook niet zoveel verschillend als wat er op aarde gebeurt. Alleen, er is nooit aandacht aan besteed. En het is echt iets van de laatste jaren.
Ja, ik denk dat het een cultuurding is, ja. Omdat het, weet je, wat je zei, licht. Okay. Weet je, het moet licht zijn en het moet robuust zijn. En dat, zo wordt altijd gemaakt. Nu moet je een transformatie daarin maken. Dat vond ik wel interessant. In de literatuur die ik overlas, zeiden ze apply ISO 7498-2. En ik heb geen idee welke ISO dat nou weer is. Maar dat is dus Security Architecture. Basic Reference Model voor de Security Architecture. En dat is inderdaad, Herbert, dat is gewoon zorg dat de authentificatie op orde is. Je autorisatie op orde is. Dat de encryptie is. Dat de data integriteit is. Nou, standaard dingetjes.
Standaard dingen, absoluut.
Maar het is natuurlijk heel apart dat we nu over praten van dat moet worden toegevoegd. Want precies wat Herbert zegt, ja, doen, morgen.
Klopt.
Maar er houdt dus iets tegen. Wat is dat dan?
Ja, ik denk, dan kom ik eigenlijk op jou, wat jij net al zei. Het is eigenlijk de perceptie, de cultuur. Je moet je voorstellen dat in de ruimtevaart zitten veel mensen die hebben lucht- en ruimtevaarttechniek gestudeerd. Werktuigbouwkundigen, mensen die hebben een andere mindset. Die cultuur zal vooral moeten veranderen. En je moet je voorstellen dat heel veel toeleveranciers, wat we ook al eerder genoemd hebben, die zijn heel erg goed in het maken van één specifiek ding. Een zonnepaneel. Een communicatiemodem. En die focussen zich daarop. Maar er zal gewoon iemand moeten zijn die het overkoepelende logistieke keten zegt van, joh, in die keten moeten jullie aan die basis security voorwaarden voldoen. Secure by design heet dat. En we zullen moeten voldoen. Dat betekent van, joh, als je dit doet, moet je dat doen. Je moet je code testen. Nou, klinkt heel dom. Klinkt heel logisch, maar... Ja. Maar dat zijn wel dingen.
Maar zouden ze dat niet doen in de ruimtevaart? Ik dacht dat ze in de ruimtevaart wel van testen weten.
Zou je denken, ja. Ja, absoluut. Maar niet op functionaliteit. En vaak niet op cybersecurity. Omdat je die mindset niet hebt van, joh, wij zijn specifiek, wij zijn uniek. Security by obscurity. Wij worden niet aangevallen. Wij maken iets robuust. Het moet vooral 30 jaar lang het doen. Ja, die mindset moet gewoon veranderen. En dat is denk ik kenmerkend.
Ja. Oké, gaan we de mindset veranderen? Er is natuurlijk nog iets anders. Dat is alles wat er al hangt.
Ja.
Kun je daar achteraf nu nog even security op plakken?
Dat wordt denk ik heel lastig.
Ja. Nou, je zei net dat upgrades mogelijk zijn.
Ja, er zijn upgrades mogelijk. Maar om de complete security aan te passen, zodat ze ook secure zijn.
In al zijn aspecten.
In al zijn aspecten is dat heel lastig. Je moet je voorstellen dat zo'n satelliet, om een satelliet als voorbeeld te nemen. Een satelliet is gebouwd met een bus. Een bus betekent niet zo'n apparaat wat mensen vervoert. Nee. Maar een bus is eigenlijk een nou, noem het een modem of een...
Ja.
Een moederbord.
Noem het
een moederbord.
Dat is het beeld dat ik ervan heb is een dikke stekker met heel veel polen.
Nou, dat is eigenlijk misschien best wel de beste omschrijving. Ja, absoluut. En eigenlijk hangt alles van die satelliet hangt aan die ene bus. Dus er is geen segmentatie toegepast zoals wij in een IT-systeem wel kennen. Wij praten in een IT-systeem over segmentatie. Dat als je ergens bij komt, dat je niet overal bij kunt. Maar dat gesegmenteerd is. En dat kun je met firewalls doen. Dat kun je in de IT vooral met firewalls doen om compartimenten te maken. Dus
op een bepaald moment maar twee van de polen van de 100 kunt gebruiken.
Nou, en als je dan in een satelliet kijkt en een satelliet heeft ongeveer 15 tot 20 verschillende componenten. Al die componenten hangen aan die stekkerdoos van jou met een plug. En dat betekent dat als je bij die stekkerdoos bent, ben je overal bij.
Ja.
Kun je ook overal iets aan veranderen? Kun je overal iets aan doen? Dus dat is heel lastig om dat achteraf, omdat het niet secure bij design is ontworpen, om het achteraf toch te verbeteren.
Ja.
Er zijn natuurlijk wel mogelijkheden. Je kan op bepaalde dingen, net zoals het toevoegen van encryptie, daar zijn mogelijkheden toe. Maar dat zijn de zaken waarom het heel lastig is om al die satellieten, die duizenden satellieten die er hangen en die er 10 jaar geleden die zijn gelanceerd, om die alsnog compleet secure te maken.
Maar wordt er dan wel in kaart nu gebracht in Amerika dus wel van welke satellieten nu gevaar lopen? Want als ze die hacken of als daar een breach komt, dan zijn we de pineut. Wordt dat in kaart gebracht en actief nu updates als het kan wel? En anders schakelen we hem uit en dan sturen we een andere satelliet in de lucht. Dat wordt nu gedaan, zo'n programma.
Ik mag verwachten dat dat gedaan wordt, maar ik weet het niet. Ik werk niet bij NASA, maar ik kan me voorstellen dat bij NASA hebben ze daar wel een speciaal team nu voor opgezet. Dus ik verwacht dat dat wel gebeurt. Absoluut. Maar zeker weten doen?
Nee, ik vind het toch wel...
Je maakt je zorgen?
Nee, niet zo.
Dat was de bedoeling.
Het zijn maar 10 incidenten. Dus,
die we weten.
Die we weten, maar goed. Ja. Maar het is wel dat ik denk van wow. Weet je, als je zegt dat niet encrypted, dat vind ik het meest bizar.
Ja.
Dat blijf ik toen ik dit onderzocht. Wow.
Maar overigens is het wel leuk. Leuk is het niet. Maar interessant voor ons, maar ook voor luisteraars, stel ik me voor. Om vanaf nu te gaan opletten. Hè? Want we hebben het in de rest van de wereld ook wel gemerkt. Er zijn natuurlijk nog altijd heel veel security incidenten waar we nooit wat van horen. Dat kan heel goed. Maar er zijn er ook steeds meer waar we wel van horen. Hè? Dan is er opeens een halve haven is er uitgeschakeld. En dan is er opeens een ziekenhuis uitgeschakeld. Of een politiebureau van gemeente of noem maar wat. En dat, als Fred gelijk heeft, gaan we dat in de ruimtevaart in de toekomst ook wel zien.
Ik ben er bang voor dat er inderdaad meer incidenten zullen worden gedeeld.
Die niet verborgen gehouden kunnen worden.
Die niet verborgen gehouden kunnen worden, absoluut.
Maar Fred, als er nu een nieuwe satelliet de ruimte in wordt geschoten, nu, hè, dus vandaag of morgen, vanuit India gebeurt dat vaak, dan hebben ze toch wel security by design wordt toegepast, neem ik aan. En ze monitoren precies wat daar in die satelliet gebeurt. En ze kunnen ze ook monitoren als iemand een attack doet.
Ja, ik ben niet bekend in wat ik weet inderdaad uit in India, die lanceert inderdaad een aantal satellieten per jaar. China lanceert er een aantal per jaar. Vorig jaar 64 lanceringen met 150 satellieten die ze in de lucht hebben gebracht. Dat zijn serieuze aantallen. Rusland natuurlijk ook. En Amerika. Nou, wat ik weet is dat op het moment dat het een Europese satelliet betreft, of een satelliet betreft, dan wordt daar inderdaad nu wel aandacht aan besteed, sowieso aan het encryptie, dat weet ik. Dat heb ik dan gehoord vanuit de mensen vanuit de ESA. Maar ja, over andere landen weet ik het niet. Er is in ieder geval meer aandacht voor. En dat is denk ik, daar begint het mee. Die awareness die gaat nu echt wel invloed krijgen.
Dus die hele keten, is dat dus meer aan, maar gebeurt dat ook al? En ook het monitoren. Ik vind het ook heel mooi dat ik zie een scherm voor me, alle satellieten. Zien ze, daar gebeurt iets wat niet helemaal klopt. Dan zie je de aanvallen.
Nou, het monitoren op security gebied gebeurt nog niet. Daar ben ik 100% van overtuigd. Het monitoren op de werking van satellieten en wie dat gebeurt wel. Maar het security verhaal en ook het supply chain verhaal. Ja, dat gebeurt nog niet, omdat dat echt pas sinds kort echt onder de aandacht komt. En nogmaals, ik weet dat bij alle lanceringen die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden, waar ESA bij betrokken is, dat daar wel naar security wordt gekeken.
En was Tipping Point Device dus
Viasat-attack?
Ja,
Viasat-attack.
Ja, dat was zeker,
dat was zeker een, nou, ik zal niet zeggen Tipping Point. Het is wel, het heeft de aandacht op cybersecurity binnen de ruimtevaart aanzienlijk vergroot. Omdat in één keer toch wel het echt serieus was. Ja.
Hey, en ik heb het idee dat de beveiliging bij een ESA of een NASA, meer ideeën, dat best wel op orde is. Want die partijen, dat zijn degelijke instituten, weet je wel, goed wordt nagedacht, slimme mensen. Dus klopt deze aanname? Is jouw idee dat ook? Of je komt daar ook, dus de cybersecurity is gemiddeld op orde? Of echt goed op orde?
Oeh, dat is heel lastig om te zeggen. Ik heb het niet getest, want ik ben altijd van de proof in the pudding is in the eating. Dus je zult het moeten testen. Maar ik weet in ieder geval dat er aandacht voor is. En nogmaals, er zal echt een cultuurverandering moeten plaatsvinden. Al die toeleveranciers ook. Al die bedrijven die dus bezig zijn in de ruimtevaartindustrie. Die zullen daadwerkelijk goed moeten nadenken over secure by design, wat we benoemd hebben. Mm-hmm. Maar dat kost wel tijd. En aangezien dit toch iets is van de laatste jaar, twee jaar, waar het echte aandacht krijgt, ja, denk ik dat er nog heel veel zaken gedaan moeten worden. Ik denk work in progress. Maar om jouw vraag te beantwoorden, denk ik dat zeker de NASA, dat weet ik van, dat ze daar serieus aandacht aan besteden. ESA weet ik dat ze dat ook doen. Maar hoe ver ze zijn, dat kan ik je niet vertellen. Nee. Dat weet ik niet. Nogmaals, dan zullen we het moeten testen. Maar ja, nogmaals, gelukkig is de aandacht er. En denk dat heel belangrijk is.
Ja, wat ik tegenkwam in de documentatie, dat vond ik wel een beetje dreigend klinken. Satellieten, even in het Engels, generally have a single point of failure. Dat klinkt altijd heel, heel moeilijk, want dat is één punt waar het helemaal mis kan gaan. Kun je dat uitleggen? Wat is dat single point of failure als het om satellieten gaat?
Ja, ik heb het natuurlijk al een beetje uitgelegd dat die satellieten zelf aan zich niet gemaakt zijn op security. En dus dat je die bus die in die satellieten zit,
dan heb je het over die bus.
Toegang geeft, ja, toegang okay. geeft tot ja, alles. Ja, ja. Je kan het ook zien in single point of failure. Ik ben hem ook tegengekomen in de literatuur, waarbij het met een voorbeeld werd verduidelijkt. En waarbij ze zeiden van satellieten vormen een single point of failure voor hackers. Waarbij een hacker die kan natuurlijk als die een bedrijf wil hacken, of als die dan kan die Amazon gaan hacken, of hij kan het point of sale gaan hacken. De creditcardmachine kan die gaan hacken. Maar hij kan ook de satelliet gaan hacken, die dus eigenlijk essentieel is in die hele keten. Van er wordt iets gekocht met een creditcard. Die creditcard wordt tegen een pinapparaat aangehouden en alles gaat lopen. En bij Amazon wordt bijvoorbeeld die bestelling gedaan. Maar dat verbindt allemaal met satellieten. En in zoverre werd het ook een point of single point of failure genoemd. Dus ja, in de keten.
Omdat het een trechter is waar alles doorheen moet.
Absoluut. Ja,
dat soort trechters, daar heb je er natuurlijk ook wel meer van. De afrekenmodule van Amazon. Als je die onklaar weet te maken, dan kunnen ze ook niks meer verkopen.
Absoluut, absoluut. Maar in dat kader heb ik single point of failure ook gelezen. En naast het feit wat ik al eerder heb verteld.
Ja, ja, ja. Want ik moest daarover nadenken. Omdat ik dacht van ja, je kunt net zo goed zeggen, een satelliet, het fenomeen ruimtevaart kan op zoveel manieren misgaan. We hebben het net besproken. De kosmische stralen, de micrometeorieten, temperatuurwerking, kapotte zonnecellen, brandstof die op is. Dat die ook nog digitaal kan falen, daar ben je dan niet eens meer zo erg van onder de indruk.
Nee.
Bij wijze van spreken.
Nee. En je hebt daarnaast wil ik nog een toevoeging maken. Je hebt inderdaad, dan heb je het over de satelliet zelf.
Ja.
Maar de satelliet is ook weer een onderdeel van een keten. Van een grondstation, van andere grondsatellieten, van een command and control centrum, van een datacenter. En daarin kunnen ook de toeleveranciers die we al eerder genoemd hebben, dus ook in die keten die eigenlijk die satelliet ondersteunen. En die satelliet die ondersteunt natuurlijk weer andere bedrijven in de werking. Ook in die keten kan ook heel veel misgaan. En een voorbeeld wat we nog niet benoemd hebben is bijvoorbeeld het benaderen van mensen die bij NASA werken. Of bij de ESA werken. En hun
Social engineering.
Social engineering, absoluut. Daar is wel een voorbeeld van. Trouwens, een van de 10 voorbeelden die ik heb gezien is dat er inderdaad een aantal credentials is buitgemaakt van mensen bij de NASA. En dat ze daardoor ook dus in systemen konden komen. Dat is een van de voorbeelden die ik heb gelezen in de literatuur.
Maar dat is ook weer...
Dat is ook een aspect van...
Ja, is niet specifiek.
Nee, is niet specifiek.
Nee, is niet specifiek.
Everyday verschijnsel is dat in de security.
Ja.
Ja.
Okay. Dus hoe gaat 5G invloed hebben? Heeft dat nog invloed?
Poeh, nou dat zou ik echt niet weten. Nee, weet ik niet.
Nou, omdat IoT en 5G... Ik zag daar iets in de literatuur iets over verschijnen. Dat het wellicht invloed had. Omdat IoT dan toeneemt. En die verbinden misschien ook weer... Met een grondstation, met een satelliet. Dan heb ik een vraag over, jij zegt, die in de keten met Amazon, dat voorbeeld.
Ja.
En dan heb ik toch heet het van, oké, dan ben ik binnen, want dat is vrij eenvoudig bij zo'n satelliet. Dus aanhalingstekens. En daar kan ik alles mee doen. Maar ja, dan moet je ook de rest van de keten, als je die niet hebt, dan kan je ook nog... Weinig. Dan moet je dus ook de rest van de keten weer zorgen dat het in jouw portemonnee verschijnt. Bijvoorbeeld als je het over Amazon hebt.
Ja.
Dus hoe doe je dat dan?
Nou ja, je kan natuurlijk altijd, als jij toegang hebt, kun je natuurlijk altijd met ransomware mooie dingen doen. En kun je sabotage toepassen. Je kan mensen chanteren. Dus je kan met de toegang die je hebt, kun jij heel veel.
Je kan nazen natuurlijk ook.
Je wilt niet alles
op slot zetten, ja.
Ja, alle elementen. Omdat het single point of failure is, zo werd het genoemd.
Je zet het op slot.
Kun je dingen kapot maken, chanteren, vernietigen. Dus je kunt kwalijke dingen doen. En dat is natuurlijk iets wat je niet wil.
Ja.
Ja. Er was in de presentatie van jouw collega Barbara, die we al een paar keer genoemd hebben, was er ook een dia die somde de risk domains of space op. Vond ik wel interessant. Misschien kunnen we die even nagaan. Eén is communications and signals. Dus dat schijnt de
hoogste
mate van risico te zijn. Anders dan bijvoorbeeld space policy and regulation.
Maar hebben we het misschien op de eerste.
Ja?
Als we het straks encrypt hebben, is dat het enige dat we dan hebben opgelost?
Ben je dan in één keer vanaf?
Ben je dan vanaf?
Van hoogste risico?
Nou, op dit moment nog wel. Maar als we straks de quantumcomputers krijgen...
Ja, dat wilde ik ook nog natuurlijk.
Dan heb je natuurlijk ook weer een uitdaging. Maar over het algemeen is natuurlijk het encrypten is een quick win, zoals we noemen. Daar verbeter je de communicatie die nu open is. Hè? We hebben het nu over open communicatie tussen satelliet en grondstation.
Daar waren we.
En als je het dan encrypt, dan heb je al heel veel opgelost. Ik zeg niet dat het een silver bullet is, maar dan heb je al heel veel opgelost.
Ja.
Dus dat is wel iets.
Laaghangend fruit.
Twee is policy, zei jij?
Nee, dat is niet de tweede. Nee, dat is zelfs laag, maar die noemde ik dan toevallig eventjes. Daarna in de volgorde van Ernst was ground stations en launch facilities. Waarschijnlijk ook omdat alles daar langs moet.
Ook, en omdat er ook heel veel apparaten met elkaar verbonden zijn die nooit gebouwd zijn voor security. Dus ook weer hetzelfde probleem. Ja.
Ja, en daar is dan geen laaghangend fruit in te vergelijken met die encryptie. Want ja, je hebt ontzettend veel grondstations, of in elk geval een behoorlijk aantal. Je hebt een aantal launch facilities. Bij allemaal moet je dingen gaan verbeteren.
Ja, maar er is ook laaghangend fruit. Ook bij die grondstations is er laaghangend fruit. Is ten eerste security awareness. Maak mensen bewust van dat er aan gedacht moet worden.
Oh, dan kom je bij personal, want helemaal onderaan staat critical personal. En het ernst daarvan is low.
Ja. Dat is dat, ja, dat
waarom
klopt. Dat
waarom
is
dat een lage risicofactor?
Dat is haar perspectief, omdat je met die lage risico, in dit geval social engineering, dat je daar meer tijd voor nodig hebt, dat het langer duurt, dat het niet altijd garantie is tot succes. Als jij op die hoogste, op zeg maar de verbindingen, de communications, wat zij critical heeft genoemd, als je daar op succesvol bent, dan is succes gegarandeerd.
Dat is waar.
En dat is een beetje hoe zij er naar kijkt.
Ja. Nee, oké, want je verwijst nu naar haar. Ik wilde meteen al gaan zeggen, over het algemeen wordt in de security de mens toch als een van de zwakste schakels gezien.
Ja, ik ben het daar altijd eigenlijk nooit echt mee eens.
Nee?
Nee, ik vind de mens zijn ogen en oren.
Ja.
En als je mensen aware maakt, dan zijn het extra ogen en oren voor jou. En dan kunnen dingen ontdekt worden. Dus ik vind nooit eigenlijk dat de mens de zwakste schakel is. Tuurlijk weet ik dat mensen op linkjes kunnen klikken.
Precies.
Die niet gewenst zijn. Maar je moet gewoon zorgen dat het klikken op die linkjes geen kwaad kan. Dus ik ben nooit voorstander van mens de zwakste schakel noemen. Ik ben altijd voorstander van mensen informeren, mensen trainen, mensen aware maken. Waardoor je extra cybersecurity awareness hebt en dingen dus kunnen worden ontdekt. Zo zit ik er altijd in.
Oké, dat is...
En ik denk zeker als je mensen traint bij NASA, dan en ze zorgt in ieder geval dat ze allemaal een ander paswoord hebben en dat soort dingen, dat ze er van bewust van zijn, ja, dan is die kans veel kleiner.
Maar dat moet dus wel gebeuren.
Absoluut.
Want als ik jou zo hoor tot nu toe, dan heeft het daar toch wel aan ontbroken de laatste. Is dat bezig beter te worden?
Absoluut. En natuurlijk ook omdat mensen in hun privéleven ook veel meer met cybersecurity te maken hebben. Dus daar absoluut. Gelukkig gaat het de goede kant op.
En jij zegt aware maken, dat zijn trainingen. Ik ben ook wel voor gewoon dwingen. Dus we vinden two-factor authentication. Dat vinden mensen vaak niet fijn.
Nee.
Maar gewoon dwingen, ja, moet. Dus het is meer dan alleen awareness, ook dwingen.
Absoluut. Okay. Het is ook technologische hulpmiddelen, om dat te noemen. Two-factor authentication, multi-factor authentication, als het heet. Om dat ook toe te passen. Maar ook het segmenteren van het netwerk. Ook het zorgen van het inventariseren. Welke systemen hangen aan het internet? Neem een grondstation. Die staat bij haar ook als critical, als hoog.
Ja.
Een grondstation. Ja, je wil gewoon eerst een inventarisatie maken van, joh, wat voor systemen hebben we allemaal? Wie kan er bij de data? Hoe is het gesegmenteerd? Het zijn de basale zaken die je uit IT-security landschap overneemt. En die ga je toepassen, in dit geval, op grondstations van satellieten.
Ja.
En het is geen rocket science, het is alleen werk. Ja, dat is het eigenlijk.
Ja, 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 ja.
Kun je het ook nog over Starlink hebben?
Jawel, maar nog eventjes uit het lijstje die ik graag nog wil bespreken. Space policy and regulation is een medium risicofactor. Wat wordt hier bedoeld en waarom is het maar medium?
Nou, ik denk omdat space regulations en policies, die zijn wel in work in progress op dit moment. Dus daar wordt aan gewerkt. Maar nogmaals, er is geen wereldwijde organisatie die hiervan is.
En dan gaat het om regels en standaarden die met security te maken hebben.
Ja, ja, ja. Er wordt gekeken naar de GDPR bijvoorbeeld. De GDPR is van toepassing.
Natuurlijk.
Maar ja, daar wordt niet door een space agency echt aandacht aan besteed op dit moment. Het is wel work in progress. En wat kun je met policies en standards doen? Dat heeft toch een langere inwerktijd nodig. Als jij uiteindelijk bepaald hebt van we gaan de NIS 2-directive gaan wij toepassen op de hele logistieke keten, dat duurt dat even voordat dat ingeregeld is. Dus vandaar dat dan een medium risico is. Ja, het heeft absoluut effect, maar het is geen silver bullet.
Nee.
Terwijl de quick wins, het laaghangende fruit, waar we het al eerder over hadden, veel meer snelle effect heeft.
Ja.
Starlink. Ja, hoe veilig is dat nu allemaal? En kunnen we het gewoon gebruiken? Of denk je van moi?
Twee dingen. Ik denk dat Starlink absoluut op dit moment best wel goed beveiligd is. Omdat ze ook aangevallen zijn door de Russen in het begin van de Oekraïne-oorlog. Er zijn wat verbeteringen hebben plaatsgevonden. Ze hebben wat gedaan met codes en softwarecodes en security op dat gebied. En wat je ziet is dat er ook heel veel bewustzijn daar is bij Starlink. En dat ze gezien hebben, Starlink is ingezet toen de Viasat satellieten werden uitgeschakeld door de Russen. Drie dagen later waren de Starlink satellieten operationeel.
Mm-hmm.
En dat heeft volgens de literatuur Oekraïne enorm geholpen. En ik denk, omdat Starlink ook constant wordt aangevallen door de Russen, dat ze hun security best goed op orde hebben.
Ja.
Dus dat is hoe ik er naar kijk. Nogmaals.
En hoe ziet zo'n aanval eruit?
Ja, weet ik niet. Ik heb daar te weinig informatie over. Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat ze aangevallen worden. Zo staat het in de literatuur. En daar wordt ook niet zoveel over gezegd. De details worden daar niet van openbaar gemaakt. Ik denk dat je dan iemand van Starlink echt moet bevragen. Er hebben wel artikelen in kranten gestaan waarin Starlink-medewerkers iets zeiden. Maar die gaven vooral in algemene termen weer van: we worden aangevallen. We have ramped up our security. En dat is eigenlijk waar het bij blijft. Het is
niet erg in hun belang natuurlijk om daar heel specifiek over te zijn.
Absoluut.
Nee,
absoluut.
Maar je kan je dus voorstellen, net zoals als het niet encrypted is, wordt Starlink, zal denk ik wel encrypted zijn. Maar dat ze dat signaal vangen, de encryptie proberen te omzeilen, weet je, dat soort elementen.
Ja, ik weet daar te weinig van om daar aannames over te doen, helaas. Maar dat is wel een hele interessante case. Het zou echt wel een hele interessante sessie zijn als iemand van Starlink hier openbaar over kan praten.
Ja, of ze bestellen de een en dan gaan ze testen, zero days ontdekken erin wellicht, die de Amerikanen niet hebben gevonden, de mensen Dus voor Starlink, dat soort elementen.
Ja, ik weet wel dat Elon Musk wel daadwerkelijk Starlink heeft laten pentesten door securitybedrijven. Ja, dus daar wordt absoluut aandacht aan besteed. Nogmaals, de aandacht is er voor Starlink. Ze worden aangevallen, dus ze zijn ook constant met verbeteringen op securitygebied bezig. Maar de details daarvan, wat er daadwerkelijk wordt aangevallen, hoe die aanvallen plaatsvinden, ja, die weet ik echt niet. Dus daar kan ik ook heel weinig over zeggen.
Ja. Is dit voornamelijk een overheidsding of zijn er heel veel particuliere bedrijven die hier ook zich mee bezighouden?
Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het beide is. Het is veel overheid. In Nederland weet ik dus bijvoorbeeld dat de luchtmacht heeft er daadwerkelijk een space team.
Ik wou net zeggen, Defensie.
Defensie heeft daar absoluut een paar specialisten op zitten, dus dat is goed. Maar nogmaals, je ziet heel veel leveranciers en partijen die werkzaam zijn in de ruimtevaartindustrie. Ja. En dat zijn natuurlijk private partijen. Dus het is beide.
Ja.
Maar ik denk wel dat, om jouw vraag te beantwoorden, Ben, ik denk wel dat er de overheid wel hier proactief in moet zijn en daadwerkelijk iets moet organiseren, zoals ik al eerder heb voorgesteld.
Ja.
Daadwerkelijk een kenniscentrum en iemand ervan moet maken van jij bent ervan of jullie met je club, jullie zijn ervan. En ga het maar orchestreren, ga het coördineren, ga informatie verzamelen, ga een kenniscentrum worden waarbij we allemaal van kunnen leren. En nogmaals, werk samen met de ESA. En met NLR. NLR is ook een instantie waar je denkt.
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium.
Ja, en TNO. Dus er zijn echt wel mensen met kennis van zaken.
Ja.
Maar breng die kennis bij elkaar.
Ik wil nog één aspect uit de intussen veelgenoemde presentatie pikken. Een begrip waar ik het even over wilde hebben. Space Situational Awareness.
Ja.
En in die context kwam ik tegen dat de Chinezen 11 grondstations hebben in Zuid-Amerika.
Ja, in Chili onder andere.
Wat is Space Situational Awareness?
Space Situational Awareness is eigenlijk, en dat is wel grappig, komt uit Defensie. Ik kom zelf ook uit Defensie, uit de luchtmacht. Space Situational Awareness. Situational Awareness is eigenlijk omgevingsbewustzijn. Wat gebeurt er in de ruimte waar ik ben? Wat gebeurt er om me heen? Dus dat betekent als je Space Situational Awareness wil hebben, dan wil je weten, wat vliegt er? Wat is een gevaar voor mij? Wat zie ik allemaal gebeuren? Wat kan er allemaal in die ruimte gebeuren? Wat invloed heeft op mijn eigen operaties? De Space Situational Awareness, nogmaals, ik kom uit de luchtmacht, dus een F-16 vlieger, die weet gewoon van, joh, ik zit op deze hoogte, op die koers zitten zoveel vijandelijke toestellen.
Boven dat land.
Ja, dus je wil constant eigenlijk een driedimensionaal plaatje hebben van wat gebeurt er in de ruimte waar ik mij in begeef. En dat is eigenlijk Space Situational Awareness.
Ja.
En dat is dus waar de Chinezen dus heel erg veel op hebben ingezet. Ze zijn ook bezig met, het stond niet in de presentatie, ze zijn ook bezig met een grondstation in Scandinavië.
Mm-hmm.
Wat dus gesubsidieerd wordt met Chinees geld.
Mm-hmm.
Dus ze willen zoveel mogelijk wereldwijd grondstations hebben om die situational awareness, wat gebeurt er in de ruimte, wie vliegt er door, met welke snelheid.
Bedoel je te zeggen, die Chinezen pakken dat goed aan?
Ja, die Chinezen investeren er in ieder geval heel veel in.
Ja. Maar bedoel je ook 11 Chinese grondstations in Zuid-Amerika dat de Chinese activiteiten een gevaar zijn?
Nou, als je praat over situational awareness, is het natuurlijk voor hen zelf om dat bewustzijn te creëren. En dat is nog niet zozeer offensief.
Wel, moet het onderdeel zijn van onze situational awareness dat de Chinezen met 11 grondstations in Latijns-Amerika zitten?
Ja, ik denk zeker dat we daarvan af moeten weten, absoluut. En we willen natuurlijk voor onszelf ook situational awareness hebben. Dus absoluut. Ik denk dat we daar zeker wat mee moeten. Het is belangrijk om te weten.
Ja, maar is dat de Chinezen daar zitten, is dat, ik zal maar zeggen, goedaardig? Want ze hebben daar gewoon een plek nodig om hun signalen, hun ruimtevaartuigen in de gaten te houden. Of zijn ze daar bezig met machtsvorming op een of andere manier in termen van militarisering van de ruimte?
Dat is heel moeilijk om daar antwoord op te geven. Ik denk zelf dat de Chinezen, en dat staat ook echt daadwerkelijk ook openbaar in de publicaties, dat ze in het kader van hun Belt Road initiatief, onder andere die Situational Awareness stations hebben geplaatst. Zo staat het ook genoemd. Dus het is denk ik in het kader van het grotere plaatje is het denk ik wel van belang. Ja, ik denk, ja, je kan zelf je conclusies eraan verbinden. Ik ben er zelf, ik zou er zelf wel aandacht aan besteden. Maar ja, ik zou het gewoon in de gaten houden.
Okay.
En dat is situation awareness.
Ja, maar hou ze in de
gaten. En ze zijn heel druk in de ruimte. En ze zijn natuurlijk ook met die ruimte war eigenlijk. Die ruimte red race met de Amerikanen bezig. Natuurlijk met mensen op de maan. En China is heel actief.
De wedloop, ja.
De wedloop.
Je hebt gezegd, er moet eigenlijk een organisatie komen die de cybersecurity van de ruimtevaart in de gaten houdt. Helpt coördineren, weet ik veel. Je hebt één keer gezegd, zou onder de VN kunnen hangen. Je hebt één keer gezegd, ESA. Wat is het beste?
Ja, persoonlijk denk ik dat ESA een misschien wel een onderafdeling zou zijn van de wereldwijde organisatie. Maar ik denk dat wij in Nederland hier echt wel aandacht aan moeten besteden. We hebben geluk dat we ESA binnen onze landsgrens hebben, ja. In Noordwijk in dit geval. Ik denk zeker dat we daar wel als Nederlandse regering en als Nederland zijnde, dat we daar echt wel wat mee moeten. Proactief, wees proactief in. Ook Nederland is, we hebben natuurlijk lucht- en ruimtevaarttechniek in Delft. We zijn best wel actief met TNO, met NLR in de ruimte. Ik denk zeker dat we daar proactief wel een stap in kunnen zetten. Dus wat is het beste? Een Nederlands instituut.
Een Nederlands instituut.
En dan onder de ESA.
Ja, maar het kan toch vallen onder de EU. De EU Cybersecurity Act. Onderdeel Space. Je hebt gewoon een Cybersecurity Act. Nou, dan doe je de Space eronder. Ja, we verzinnen het nu. Na vandaag zal het echt veranderen.
Dat hoop ik.
Ja, precies. Ja, zijn we nog iets vergeten te vragen? Iets wat je kwijt wilt?
Wat echt heel belangrijk is. Wat wij totaal gemist hebben.
Nee, volgens mij hebben jullie best wel veel vragen afgevuurd. En denk ik dat het meeste wel besproken is, nee.
Ja. Dan laten we het hierbij. Die organisatie die komt er vast en zeker. Ben zegt het al.
Ja.
Dus dan is het waar. Dankjewel Fred Streefland, CEO van Secure.
Ja.
Dankjewel Ben van den Burg.
Ja. Oké, Herbert ook bedankt.
Ja, en dit was de Technoloog. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende week. Tot de volgende Technoloog. Dag allemaal.
Hoi.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.